Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag zit ik in galerie Martin van Zomeren. Tegenover mij zit Marcel van Eden. Dankjewel Marcel dat je voor je opening naar de studio bent gekomen, hè? Want straks heb je de opening.
Ja, hallo.
Dat is dan een paar dagen voordat het uit wordt gezonden. Je hebt een tentoonstelling hier, Blockbuster. En die tentoonstelling hier in de galerie, die heeft hetzelfde onderwerp en is daardoor ook verbonden met de tentoonstelling die je hebt in Bernau in Duitsland.
Ja, dat klopt. Ja.
En die tentoonstelling heet 1898.
Ja, dat klopt. En deze heet Blockbuster.
Ja. Zou je daar iets over kunnen zeggen over die tentoonstelling in Bernau?
Ja, de tentoonstelling in Bernau die heeft vooral te maken met een prijs die ik gekregen heb. Ik heb de zogenaamde Hans Thoma prijs gekregen. Dat is de staatsprijs van het land Baden-Württemberg. En die is genoemd naar de kunstenaar Hans Thoma, die echt heel bekend is in Zuid-Duitsland.
En ik kende hem dus niet voordat ik jouw project tegenkwam.
Ja, dat is eigenlijk heel speciaal, want zij denken dat iedereen hem kent. Maar dat is niet zo. Het is een 19e-eeuwse schilder. Hij was ook galeriedirecteur van de kunsthallen. Karlsruhe was die directeur. Hij was professor aan de academie. En hij was kunstenaar. En hij is overleden in 1924 en geboren ergens in de 1860er jaren. Ik heb het niet helemaal precies op mijn scherm.
1839.
Ja? Oké. Okay.
Ja.
Dat verbaast me niks. Ja, dat zou kunnen. Ik dacht 60, maar dat kan helemaal niet, want dan zou hij nog niet zo oud. Hij was over de 80 toen hij...
Ja. Nee, 1839.
Oh ja.
Dus okay. Ik denk dat ik redelijk op mijn geheugen kan vertrouwen wat dat betreft.
Nee, dat zou heel goed kunnen. Maar omdat ik me vooral met 1898 bezig heb gehouden, zijn die andere jaren me even ontschoten. Aan die prijs is een tentoonstelling verbonden in het zogenaamde Hans Thoma Museum. En het Hans Thoma Museum is in Bernau, het geboortedorp van Hans Thoma, in het Schwarzwald. Dat is eigenlijk tamelijk midden in het Schwarzwald, ver weg van grote steden. De eerste stad in de buurt is Freiburg. En Bernau die is zeer trots op Hans Thoma, heeft daarom ook een Hans Thoma Museum. En in dat museum vindt elk twee jaar de tentoonstelling plaats die gemaakt wordt door de winnaar van de Hans Thoma prijs. Ja,
jij woont zelf eigenlijk niet zo gek ver van Bernau af, als je het vergelijkt met de afstand Amsterdam-Bernau en Zürich-Bernau.
Daarom heb ik die prijs natuurlijk ook gekregen. Ik werk in Karlsruhe, wat ook niet zo gek ver is, en ik woon in Zürich. En Bernau ligt eigenlijk precies in het midden. En ik werk in Karlsruhe ook als professor en nu als rector van de academie. En daar aan diezelfde academie werkte Hans Thoma ook.
Kijk.
Dus hij is eigenlijk een collega die ik nooit heb ontmoet.
Maar hij was jou dus wel bekend?
Ja, als je in Zuid-Duitsland woont, als je in Karlsruhe woont, is de Hans Thoma Strasse is een bekende straat waar de kunsthallen ook aan ligt. Dus er zijn veel Hans Thoma scholen. Om Hans Thoma kom je niet heen in Baden-Württemberg.
Nee, dat begrijp ik.
In Baden vooral.
Ook als je in Amsterdam door de Frans van Mierenstraat fietst, dan denk ik dat er niet veel mensen zijn die niet bekend zijn met de Nederlandse kunstgeschiedenis, die gaan opzoeken wie die Frans van Mierenstraat was.
Ja, ja, precies.
Ondanks de zakcomputers.
Maar Hans Thoma is nog een ander verhaal, want het is toch wel een hele grote held daar.
En waar verdient hij die heldenstatus aan?
Dat vraag ik me ook af. Dat vraagt iedereen zich af. Op zich is heeft hij als jeugdige schilder heeft hij relatief interessante schilderijen gemaakt. Dus midden in de 19e eeuw, zeg maar. Dus rond dat is dan waarschijnlijk rond 1860 geweest, als hij in 1830 geboren is.
Ja, en hij komt ook langs hè, bij Wagner.
Bij Wagner? Dat is ja. Veel later pas.
Ja, nee, maar nou, dat is zo in die jaren 60. In die 60e jaren is dat toch?
Nee, hij is pas...
Komt hij daar pas terecht na het overlijden van Wagner zelf? Want Wagner overlijdt in 1883.
Hij heeft niks met Wagner, mee met Cosima
dus
Wagner.
Cosima Wagner, oké. Okay.
Ja, dus niet met Wagner zelf, die heeft hij nooit gekend. De weduwe. Die heeft hem, maar hij werd pas in 1890 werd hij pas bekend. Dus, en dat klopt wel, die jaartallen heb ik in mijn kop. 1890 werd hij bekend, dus voor die tijd was hij eigenlijk relatief onbekend. En zijn vroegste werk, daar werd om gelachen, want hij maakte toen schilderijen van boeren en dansende kinderen met zwartzwalde kostuums aan en alles. En dat vonden ze toen in die tijd te gewoon.
Ja.
Dus eigenlijk een beetje Courbet-achtig, maar dan niet zo scherp als Courbet. Een beetje romantischer, een beetje lieflijker. En dat heeft hij gedaan met weinig succes. Eigenlijk is dat zijn beste werk, vind ik, zijn vroege werk. En daarna is hij zo 1890 ontdekt bij een grote tentoonstelling in München. En toen is hij compleet doorgebroken. Hij had een beschermer, hij heette Henri Tode. En Henri Tode was de directeur van de Stedelmuseum in Frankfurt. Dus die was heel erg belangrijk en die bleef maar schrijven over Hans Thoma. En die bleef Hans Thoma, die zag Hans Thoma als een van de grootste Duitse levende kunstenaars van dat moment. En die heeft hem heel erg geholpen een soort sterrenstatus te bereiken. En die heeft hem ook aangemoedigd veel meer jugendstilachtig te werken. En toen is hij een soort symbolisme gaan bedrijven, Thoma. Een beetje geïnspireerd op Böcklin. Maar Böcklin was gewoon veel beter en Thoma... Ja, het is helaas, hij was niet zo heel goed. Maar hij vond compleet overschat kunstenaar.
Ja, nou, maar hij kan zo zijn waarde hebben van zijn regio natuurlijk.
Ja, nee, hij had ook als mens natuurlijk een belangrijke rol gespeeld in die regio. Omdat hij directeur was van de kunsthallen en dat echt heel erg lang, 22 jaar.
Maar wat nou interessant is natuurlijk, want kijk, we hebben het nu over Thoma. Ik heb jou helemaal niet geïntroduceerd eigenlijk, alleen maar behalve dan dat je twee tentoonstellingen hebt, namelijk hier en in het museum in Bernau, in het Thoma Museum in Bernau. Maar ik dacht, ja, die Thoma die moet toch geïntroduceerd worden, want ik denk dat niet veel mensen hem hier kennen.
Daarom, precies.
En kennelijk is het zo dat ook al is die bekend in Vochtenberg en misschien in grote Duitsland... Toch vond jij dat het nodig was om daar nog even goed naar te kijken wie die figuur eigenlijk was. En dat ben je gaan doen. Want en aan die prijs verbonden is een tentoonstelling. En werkend aan een idee voor die tentoonstelling ben je die Thoma gaan bestuderen. Dat zit niet per definitie verbonden aan die prijs.
Nee, je kunt ook gewoon je werk brengen, oud werk brengen en daar ophangen en je krijgt je prijs uitbetaald en klaar. En
het is natuurlijk wel in jou besteed, omdat jij vaker...
Ja, ik hou daarvan.
Historische gebeurtenissen of periodes nader bekijkt. Wat nou interessant is, daar komt werk uit voort. Dat werk bestaat uit tekeningen, langzamerhand ook uit fotografie. Ook groot formaat tekeningen. We hebben er hier ook een paar aan de wand. En die fotografie, dat is een speciale vorm van fotografie, van printen. En dat zijn gomdrukken.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele logische keuze als je jouw werk wel eens gezien hebt. Omdat dat een vorm van fotodruk is die vrij dicht ook tegen je tekeningen aanzit daardoor. Ik denk dat dat een belangrijke overweging is voor jou.
Ja, Je stelt nu heel veel vragen in één keer. Ik probeer ze allemaal te beantwoorden. Ja, maar,
ik stel een vraag en ik tegelijkertijd probeer ik wat uit te zetten, zodat mensen een beetje een indruk hebben met wie ik spreek als ze jou nog niet zo goed kennen.
Ja. Ik heb ook gemerkt een tijd geleden al dat ik eigenlijk nooit tekeningen gemaakt heb, maar eigenlijk foto's met de hand heb nagemaakt. En dat is ook wat ik deed natuurlijk, foto's natekenen. Op een niet zeer fotografische, maar wel op een naar fotografie neigende manier. En die tekeningen die waren eigenlijk altijd al een vorm van fotografie, maar meer een handgemaakte fotografie. En daarom was die stap naar fotografie, die ik jullie ook toon in deze tentoonstelling, niet zo groot. En wat ik eigenlijk altijd doe, is bij een tentoonstelling, als ik ergens word uitgenodigd, dan maak ik vaak als ik een speciaal werk maak voor die tentoonstelling, heeft het vaak iets met de geschiedenis van die plek daarmee heeft het iets te maken. En dat was natuurlijk ook met Bernau het geval. Als ik dan gevraagd word voor een tentoonstelling in Bernau, dan ga ik kijken naar de geschiedenis van Bernau. En dat lag natuurlijk nu heel erg voor de hand om naar de geschiedenis van Hans Thoma te kijken. En tegelijkertijd vond ik een boek.
Maar dat ligt voor jou voor de hand. Hè? Want het is voor jou nog niet gebeurd.
Nee, dat is wel raar, want die prijs bestaat al sinds 19... Jaartallen heb ik niet helemaal geramd.
Nee, ik weet ook niet.
1948, zeg maar. Ja, ja. 47 of 48 was de eerste prijs, misschien wel 49. In ieder geval in de jaren 40, na de oorlog, is de eerste prijs uitgegeven. En dat is iedere jaar toen nog. En later is dat veranderd in een tweejarig cyclus. En daar hebben bekende kunstenaars die prijs ook gekregen. Ik noem een Anselm Kiefer, een Thomas Roef, Sylvia Begley, Karin Sander. Zijn goede kunstenaars die altijd een tentoonstelling daar gemaakt hebben. En tot nu toe heeft nog niemand zich met Hans Thoma als persoon bezig gehouden.
Een cadeau voor jou.
Ja, dus ik had vrij spel. En ik bij de voorbereidingen natuurlijk, ik wist, ik ging iets maken over Hans Thoma. En ik had daarvoor al ooit een keer een serie gemaakt die te maken had met Hans Thoma. Omdat ik al een tentoonstelling had in de kunsthallen 2 jaar geleden, 3 jaar geleden, waar Hans Thoma een rol speelde, maar alles nog heel onschuldig. En in mijn recherche, toen ik was in de kunsthallen, daar stond een boek in de kast, dat is 2 jaar geleden, is dat verschenen. En dat was een opdracht van het ministerie om te kijken, omdat er was altijd wel een soort van discussie over die Thoma-prijs. En die hebben toen de opdracht gegeven aan een professor van de Universiteit Heidelberg om te onderzoeken waarom Hans Thoma, zoals ze dat noemen in Duitsland, braungefarbt is, vereinnaamd is. Dus door de nazi's als lievelingskunstenaar genomen is. En waarom dat zo is en of dat zo is. En dat heeft hij onderzocht met een paar doctoranten samen. En die zijn toen ook op... Enerzijds zijn ze op die Hans Thoma prijs, de voorloper daarvan was de Hans Thoma plaquette. En die was dus wel degelijk door de nazi's ingesteld. En nog verder terug kwamen ze op Hans Thoma zelf, die dus gecorrespondeerd had met Cosima Wagner. En daar stoten ze op een paar zeer antisemitische uitspraken van hem. En daar en toen was ik wakker, want toen dacht ik, hé, dat is interessant. Toen ben ik verder gaan zoeken.
Is dat iets wat je dan altijd zoekt om iets te ontdekken?
Nee, maar ik vind dat leuk, ik vind dat spannend. Zo graven en iets vinden. Een soort research te doen. Ik heb wel vaker tentoonstelling gemaakt over een moord ergens. Dan had ik ook graag iets ontdekt waarom die moord gepleegd is. Dat is een mysterieuze moord.
Maar het is niet zo dat het slagen van het werk staat of valt bij een ontdekking.
Nee hoor. Nee, want meestal tot nu toe deed ik het eigenlijk veel meer. Dat verandert nu een beetje. Nu wordt het een beetje realistischer. Want voordien heb ik altijd wel realistische elementen gebruikt uit de geschiedenis. Maar daar een fictieve draai aan gegeven.
Ja, je componeerde dan.
Ja, ik denk dingen. Ik plakte dingen samen. Of ik gebruikte een verhaal over een onbekende moord. En daar, die heb ik dan, zeg maar, fictief opgelost. Of ik verbond twee gebeurtenissen aan elkaar die niks met elkaar te maken hadden, maar in mijn verhaal wel iets met elkaar te maken kregen, wat eigenlijk allemaal heel fictief was. Maar nu was het natuurlijk anders, omdat ik nu een bekende persoon onder het mes had. En ik had niet zoveel, en zeker in dit verband, als je dan komt op, met nazi's en antisemitisme, dan heb je niet zoveel ruimte meer om nog fictief te zijn. Dan moet je zakelijk worden. En daarom past die fotografie daar ook veel beter bij nog dan fictieve tekeningen. Omdat het nog veel meer realisme is, nog realistischer.
Kijk, wat dan interessant is, is dat jij onderzoek gaat doen. En dat is een voorbereiding uiteindelijk om werk te maken. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat je dat onderzoek wat je doet, dat is een historisch onderzoek. Je gaat lezen, je bent die correspondentie gaan bekijken van Thomas. Het was al wel bekend dat hij ook in contact stond met Julius Langbeen. Zo'n figuur van wie ik dan wel gehoord had. En dat was toch een bekende, actieve antisemiet.
Ja. Ja, en niet alleen...
Blijkt dus uit jouw project, want dat wist ik natuurlijk niet, een nauwe relatie met de schilder Thomas. En deze Julius Langbeen, die is net wat jonger, hè, die is uit 1851, 12 jaar jonger. Sterft wel eerder, 1907. Dus anders dan Thomas maakt hij die Eerste Wereldoorlog en de putsch en dergelijke in het begin van de jaren 20 en niet meer mee. Maar heeft wel cultureel, zou je kunnen zeggen, zijn stempel gedrukt. En hij komt ook naar voren uit het essay wat ik bij je publicatie lees. En dat heb ik nog niet eens gezegd, maar bij de tentoonstelling 1898 is een publicatie verschenen. Eén, alle twee in oblong formaat. Eén is een cahier met twee essays. Eén, een historisch beeld van antisemitisme in Baden-Württemberg in de jaren 90 van de 19e eeuw. En het andere is eigenlijk die relatie wordt daarin uit de doeken gedaan tussen Julius Langbeen en Thomas.
Ja.
En Julius Langbeen, die wordt voor jou ook belangrijk in relatie tot Thomas, omdat jij ervoor kiest om 1898 centraal te stellen. Waarom deed je dat?
Ja, dat is in het museum gebeurd. Dat was nog voordat ik überhaupt wist dat ik in welke richting dit zou gaan. Was ik in Berna om dit tentoonstelling voor te bereiden, om de ruimtes te bekijken. En ik wist dat ik iets over Thomas wilde gaan doen, maar ik had nog geen idee wat precies. En toen was daar zo'n bord aan de muur en er stond op een paar biografische feiten van Hans Thomas. En dat hij in 1898, dus dat jaar waarover we nu spreken, een Nederlandreis gemaakt heeft. En dat vond ik interessant. Toen dacht ik, dat is gezellig. Ik dacht, het is een toeristische reis naar Nederland. En dan ga ik die vervolgen, misschien uitzoeken waar die in het hotel, welk hotel die geslapen heeft, in welke steden die was, waarom die naar Nederland ging, hoe die gereisd is. Dat vond ik interessant, dat wil ik gaan uitzoeken en dan die reis reconstrueren. Dat is wat ik graag doe, iets historisch waar je niet meer bij kan komen, ook al heb je er foto's van of informatie. Het is een soort scherm ervoor, je kan er niet meer bij, maar dat is wat een historicus waarschijnlijk ook spannend vindt aan geschiedenis. Die probeert dan toch informatie te vergaren. En die reis was dan een beetje mijn doel. Dat was waar ik, die 1898 was een plek waar ik, of een jaar, waar ik me dan op wilde concentreren. En dan kwam ik op de reden waarom hij naar Nederland gereisd is. En dat bleek de grote Rembrandt tentoonstelling in Amsterdam te zijn.
En die werd in het Stedelijk Museum.
In het Stedelijk Museum. En daar reisden veel mensen uit de halve wereld reisden daar naartoe. En daarom heet deze tentoonstelling ook Blockbuster. Want die Rembrandt tentoonstelling in 1898, ter ere van de kroning van Wilhelmina, was een grote, de allereerste blockbuster ever.
Dat is om meerdere redenen een mooie titel. Omdat blockbuster is natuurlijk een anachronisme, van heb ik jou daar voor een tentoonstelling uit 1898. Maar wat ook mooi is, is omdat die Toma en ook die Langbeen, volksduitsheid, dat bestond ook uit een soort protest. En dat werd dan, alles werd verbonden met het antisemitisme, dus dat protest ook, tegen de modernisering. De moderne wereld die alles fout had gedaan. En het is natuurlijk ook dat het Engels uiteindelijk de taal van de moderniteit is geworden. Ja. Dus precies tegen alles waar zij tegen protesteren. Maar dat zit dan toch ook een beetje verborgen in die titel waar ik om moest lachen toen ik dat tegenkwam.
Ja, en met 1898 kwam ik op die Rembrandt tentoonstelling en bleek dat Rembrandt was überhaupt in, dat is ook een goed woord in dit verband, überhaupt in Duitsland niet zo bekend in de 19e eeuw. Het was, hij was wel bekend, ik bedoel, men kende hem als een van de Nederlandse schilders. Maar echt zo de grote held zoals die later werd, was hij nog niet. En het kwam eigenlijk door één boek, wat in 1890 verschenen is, van deze Julius Langbeen. En dat heette Rembrandt als Erzieher, Rembrandt als opvoeder.
Ja, en wat ook bijzonder is wel, denk ik, want dit boek, dit werd een krankzinnig succes.
Waanzinnig. Ja, krankzinnig. Dat is in 2 jaar tijd 70 drukken gehaald of iets dergelijks. Ja.
En ik las ook dat het vrij voordelig werd aangeboden voor 2 mark. Ik weet niet wat die 2 mark destijds betekende, maar er stond bij dat het voordelig was.
Maar dat dus was het idee van Langbeen ook. Hij wilde dat het heel goedkoop was, dat iedereen het kon aanschaffen.
Maar wat ook interessant is dat deze Langbeen zich niet kenbaar maakte als auteur. Dus het was von einem Deutschen geschreven.
Ja, en dat is ook een reden. Dat deed trouwens Wagner ook toen hij zijn Judentum in de muziek geschreven heeft, heeft hij dat ook anoniem gepubliceerd. En Langbeen deed dit ook. En veel van die antisemitische, want dit was deels een antisemitisch boek, verschenen allemaal anoniem. Ja. Dus dat argument dat veel mensen zeggen, ja, antisemitisch, iedereen was antisemitisch in Duitsland in de 19e eeuw. Dat gaat niet helemaal op, want zo salonveeg was dat niet. Antisemitische boeken schrijven. Daarom hebben ze ook, daarom heeft de meeste zijn anoniem verschenen, omdat het niet zo goed was voor je carrière als je bekend stond als antisemit.
Ja, en Langbeen die vroeg Toma ook te bezweren dat hij nooit tegen iemand zou zeggen dat hij de auteur was.
Ja.
Las ik in.
De vraag is, deels was bij Langbeen ook een soort marketingtruc natuurlijk, want hij wilde dat het boek goed verkocht en hij wilde dat er een soort mysterie ontstond en hij heeft zelf ook het gerucht de wereld in gebracht dat het geschreven was door Paul de Lagarde, dus zijn voorganger antisemiet, antisemitische cultuurcriticus uit Duitsland. En er werd wel meer gespeculeerd wie dat dan geschreven zou kunnen hebben. En dat is natuurlijk wel goed voor de verkoop. Dat is een soort ruis ontstond rondom dat boek.
Want wat ik wel opvallend vond te lezen, en dan is het misschien wel handig om de auteurs erbij te noemen. Het essay over Toma en die relatie met Langbeen, die wordt geschreven door Leonie Beiersdorf. En Frank Engehausen, die schrijft over het antisemitisme daar in dat grote hertogdom, Baden-Württemberg. En daarin wordt ook gesteld dat het inderdaad veel minder salonveeg was dan in ieder geval ik zelf dacht.
Ja.
Omdat er ook van ambtswegen bestuurlijk heel veel verzet is tegen het antisemitisme en die proberen dat onmogelijk te maken.
Nou, wat belangrijk is te weten is dat een van de grote opdrachtgevers van Hans Thoma ook, en degene ook die hem op al zijn posities heeft gezet, want Hans Thoma had belangrijke posities, ook als politicus later nog, in 1905 zat hij in de Eerste Kamer van Baden. Dat was de groothertog van Baden, Friedrich I. En die groothertog was totaal geen vriend van het antisemitisme, die was echt daartegen. En er zijn meer discussies geweest, ook in de krant. Er was een bekende historicus, Treitschke. Die heeft een antisemitisch artikel gepubliceerd waar de honden geen brood van lusten. En daar kwam heel veel reactie op, natuurlijk van andere Joodse historici, maar ook vooral van een historicus die heet Mommsen.
De grote
Duitse historicus. En die hebben de zogenaamde Berliner antisemitismusstrijd aangevangen in de Frankfurter Zeitung. En daar lees je gewoon, dat zijn de ene artikel tegen het andere, dat antisemitisme helemaal geen uitgemaakte zaak was. Het was helemaal niet zo dat iedereen... Dat is eigenlijk een beetje een rare situatie, dat als een soort mythe de wereld ingebracht is. Zo van, ja, ach, iedereen was antisemit.
Ja, het blijkt maar weer hoe slecht geïnformeerd we eigenlijk allemaal zijn,
ja.
Natuurlijk. En daarom is het ook bijzonder, zo'n project, dat je iets wat zo alledaags lijkt. Een kunstenaar uit Duitsland die een reisje gaat maken door Nederland.
Ja.
En wellicht wat historische voorgangers gaat bekijken. Wat hij ook heeft gedaan. Maar dat uiteindelijk ook nog een breder perspectief heeft.
Ja, dat blijkt ook een heel andere reden te hebben. Dus inderdaad, dat boek Rembrandt als het zie je is verschenen in 1890. Maar Thoma en Langbeen kenden elkaar al 8 jaar, bijna 10 jaar daarvoor.
Ja.
En Langbeen heeft zich weliswaar een beetje opgedrongen aan Thoma, want hij was veel jonger. Maar hij zag Thoma ook als een soort ideale kunstenaar. Was vaak bij hem in het atelier, was zelfs een keer 3 maanden bij hem in de buurt. En dat boek hebben ze voortdurend doorgesproken met elkaar. Dus Thoma heeft het boek waarschijnlijk niet eens gelezen, want hij kende het al.
Dat schrijft hij inderdaad ook aan iemand in een brief. Ik heb het boek niet gelezen, maar ik ken het boek al voordat het geschreven werd.
Precies, want hij was erbij en ze hebben het samen eigenlijk bedacht. Hoewel Langbeen heeft het bedacht. En Thoma
die geeft zelf ook aan dat Langbeen dingen wel overdrijft. Dat schrijft hij ergens.
Ja, hij vindt Langbeen een beetje raar, dat wel. Maar hij vindt hem wel intrigerend, dus daarom laat hij hem steeds komen. En hij vindt hem een fascinerende figuur. En beide waren ze tamelijk succesloos tot 1890. En precies dat jaar barstte het succes los voor Thoma. Die had die grote tentoonstelling in München.
En ook voor Langbeen.
En ook voor Langbeen, want die had het boek gepubliceerd. En daarna hebben ze kort geen contact meer gehad. Maar toen hadden ze geen contact meer. Maar dat is ook niet waar, want een paar jaar later heeft de zogenaamde secretaris van Langbeen... Langbeen was een hele rare man die heel weinig contacten had, maar hij had wel 1 vaste secretaris, zoals Goethe die ook had, die altijd bij hem was, die ook weer jonger was.
En Eckerman was dat.
De Eckerman van Langbeen. En die was weer een paar jaar jonger dan Langbeen en die was een grote bewonderaar. En die schreef ook op een gegeven moment zijn brieven. En die correspondentie is toen weer opgestart over via deze Mommenisse. En Mommenisse was de secretaris van Langbeen. En die heeft ook nadat Langbeen gestorven is, heeft hij nog heel veel teksten van Langbeen gepubliceerd. Bijvoorbeeld ook, dat is een grappige tussenval, wil ik zeggen, maar dat... Ik spreek soms te veel Duits nog.
Het valt me heel erg mee. Want ik had het daarop voorbereid. Ja. Maar dat is dus eigenlijk bijna niet het geval.
Vlak voor zijn dood of na de eeuwwisseling vond Langbeen dat Rembrandt door zijn boek nu toch wel erg veel aandacht kreeg. En Rembrandt was eigenlijk al in Frankrijk, dat heb ik nog niet gezegd. In Duitsland was hij niet bekend tot 1890, tot dat boek verscheen. Maar in Frankrijk was hij al veel bekender. En vooral de impressionisten, die natuurlijk door Thoma gehaat werden, want dat waren de modernen, dat waren Fransen. En Fransen, dat was toen, stond gelijk aan slaven. En,
ja, wat we ook moeten weten natuurlijk, dat er een enorm conflict is geweest tussen Duitsland en Frankrijk.
In 1870.
1870, ja. Wat ook enorme repercussies heeft in Frankrijk uiteindelijk met de commune in 1971.
Ja.
En ja, eigenlijk is dat door blijven smeulen tot de Eerste Wereldoorlog weer.
Die Frans-Duitse oorlog die had net plaatsgevonden in Duitsland.
En uiteindelijk was het ook zo dat die Frans-Duitse oorlog, sorry dat ik je zo onderbreek, maar ik ben belangrijk om te zeggen, denk ik, Duitsland wordt
het ene. Ja.
Door middel van die oorlog.
Daarom is het nationalisme ook zo gepusht.
En, want daarvoor was het een verzameling staatjes, hè, een paar honderd.
En die eenwording van Duitsland na 1871, na die Frans-Duitse oorlog, die die vroeg ook om een vorm van nationalisme. Dus dat nationalisme was ook belangrijk om die Duitsers, om die Pruisen ook het gevoel te geven dat ze ook bij dat Baden er ook bij hoorden. En om die mensen in Baden het gevoel te geven dat Pruisen ook Duitsers waren en dat ze allemaal één waren, was natuurlijk, daardoor werd het nationalisme erg aangewakkerd.
En dan ook nog het gegeven dat Bernau eigenlijk een soort spiegelstad is van Mulhouse. Dat ligt ongeveer op dezelfde hoogte. Hè, ja. Colmar en zo, dat ligt niet zo ver bij elkaar vandaan allemaal. Dus ik kan me voorstellen dat het cultureel gezien vroeger één gebied was.
Ja, dat was, Baden was vooral heel... Het gaat vooral om Baden, hè, want Baden-Württemberg bestond toen nog niet. En nu nog steeds eigenlijk niet. Dat is een constructie die nog helemaal niet lekker functioneert daar.
Oh, dat wist ik niet eens.
Ja. Mensen die in Baden wonen, dat zijn... Die hebben niks met de Zwaben. En de Zwaben zijn de Württemberger.
Ja.
Dat gaat niet... Maar die zijn gedwongen in één Bundesland, zijn ze nu samengevoegd.
Ja. Maar goed, de luisteraar merkt al, er is zoveel informatie. Ja. Want er is jouw werk... überhaupt, om het woord weer te gebruiken. Er zijn de twee tentoonstellingen. Er is dat onderzoek naar Thomas, Hans Thomas. Dan komt die langbeen er ook nog langs en een boek. Dus er zijn een aantal gebeurtenissen. Dus 1898, het jaar dat Thomas naar Nederland vertrekt. Dus het jaar 1890 dat het boek over Rembrandt verschijnt. Dat is belangrijk omdat dat boek eigenlijk helemaal besproken is al voordat het geschreven is tussen Thomas en Langbeen. En wat zo eigenaardig is, is dat die Langbeen, ja, die gebruikt een idee wat hij zich vormt van Rembrandt. En ze zijn het erover eens, beide heren, zoals alle cultuurpessimisten het met elkaar eens zijn, dat alles uit elkaar donders. Het gaat niet goed met Duitsland. Het bestaat eigenlijk nog maar net. Maar het gaat niet goed met Duitsland. En dat ligt aan van alles. In ieder geval aan de vernieuwingen.
En aan de buitenlanders vooral ook. En ja. De buitenlanders zijn Fransen, Slaven en Joden.
Ja. En, maar wat interessant nou is dat deze Langbeen in Rembrandt... Ja, eigenlijk niets minder dan een profeet ziet. En zo'n voorbeeld. Ja. Een na te volgen exempel. En dat als dat exempel wordt nagevolgd, dan komt het vanzelf goed.
Ja.
Ik heb het boek niet gelezen, maar dat is wat ik opmaak uit de twee essays die ik hier gelezen heb.
Ik heb het boek geprobeerd te lezen in verschillende stukken. En het is een tamelijk onsamenhangend boek. Want het is lastig voor hem om duidelijk te maken waarom Rembrandt als Nederlander nou zo'n ideale Duitser is. En dat probeert hij duidelijk te maken. En het boek is ook niet zo onsamenhangend dat het totale onzin is. In die zin dat het is wel te begrijpen. En het heeft ook heel veel invloed gehad. En mensen hebben het ook begrepen. En het heeft vreemd genoeg nog steeds invloed in de pedagogie. Ja. Tot in de jaren 90. De hele Jena-plan is op Langbeen gebaseerd.
Echt waar?
Ja, vrije scholen. Tenminste, Waldorfscholen in Duitsland. Ja. Hebben heel veel te doen met dit pedagogisch model.
Daar ben ik Langbeen tegengekomen. Toen ik over die vernieuwingen in onderwijs, maar ook die natuurbeleving aan het begin van de 20e eeuw en die groepen die daar ontstonden. Daar ben ik hem ook tegengekomen, inderdaad.
Ja. Wat ik net nog vertelde wilde, en dat is grappig te weten, dat Langbeen op een gegeven moment toen, na 1900, vond hij dat Rembrandt wel te veel aandacht kreeg, omdat Rembrandt toch voor hem eigenlijk te veel verbonden was aan de impressionisten. En toen heeft hij geprobeerd om te stellen naar Dürer. Ik dacht, ja, ik kan beter Dürer eigenlijk nemen, want het is toch een betere Duitser. Het is een echte Duitser. Het heeft hij nog het boek, na zijn dood heeft Momenisse het boek Dürer als Führer nog gepubliceerd. En dat was serieus bedoeld. Ja.
Één of twee passages uit dat boek staan er dan woordelijk weergegeven. En ja, dat is echt een argumentatieve acrobatiek.
Ja, hij is heel flexibel in de argumenten.
Dus als je op die manier argumenteert, dan kun je van alles beweren.
Nou, het vreemde is vooral wat hij niet samen krijgt, en dat volgens mij krijgt hij dat niet bij elkaar op de een of andere manier, is dat hij beweert dat, en daar gaat het hem eigenlijk om, en dat maakt het ook een beetje een eng boek, Er is voor hem één ideaal en dat is de zogenaamde heimelijke keizer. De heimelijke keizer is een ja, je kan het niet anders zien als een dictator. Iemand die een land bestuurt. En de heimelijke keizer werd Barbarossa ook genoemd. Hè? Barbarossa, de Duitse keizer. Die werd ook de heimelijke keizer genoemd. Dus hij wilde weer een nieuwe heimelijke keizer. De nieuwe heimelijke keizer zou een kunstenaar moeten zijn, als Rembrandt.
En Barbarossa, waar hebben we het over? Dan 12e eeuw,
ja,
geloof ik.
Ja, zo ergens.
Dat is heel lang geleden dat ik dat voor mijn ogen heb gehad. Maar
een jaartal heb ik dus niet goed. Maar ja, Barbarossa.
Lang geleden.
Ja. En Barbarossa, die werd de heimelijke keizer genoemd. Rembrandt zou de nieuwe, of in ieder geval iemand die een kunstenaar is, daar ging het om. Maar kunst was het meest individuele, het meest... ik ben even van mijn stok gebracht. Ik moet even nadenken. Het brengt lang bij me alweer in de war, want het is een heel moeilijk stukje wat hij daar beweert. Want hij zegt, het land moet geleid worden door de heimelijke keizer, de nieuwe heimelijke keizer. En dat moet een kunstenaar zijn, de ideale idealist, individualist, zoals Rembrandt. En die, daar wordt het een beetje raar, want hij wil het volk als... voortdurend heeft hij over het Duitse volk. Het Duitse volk moet één zijn, als een lichaam, één lichaam. En de kop is die heimelijke keizer, dat is het hoofd. En tegelijkertijd moet hij super individualistisch zijn.
Ja, wat wel interessant is om in dit verband ook op te merken, is dat hij herhaaldelijk Rembrandt ook de tovenaar noemt.
Ja.
Het realiteitsgehalte is niet zo hoog, wil ik maar zeggen.
Nee, maar wat wel eng is een beetje, is deze heimelijke keizer, dat is natuurlijk wel moet een kunstenaar zijn. En dat is wel een beetje een vooruitblik op wat later gebeurd is.
Ja.
Zeker omdat dat hele verhaal met het Derde Rijk, dat is natuurlijk, het Derde Rijk is... Het Eerste Rijk was Barbarossa, het Tweede Rijk was Wilhelm de keizer en het Derde Rijk. Dus er wordt wel die verbinding gelegd met al die andere eerdere keizers. En dat is natuurlijk wat er gebeurd is in 1933.
Ja, onheilspellend met de kennis die wij nu hebben.
Het is zeer onheilspellend. Ja, en ook Hitler was ook zeer goed bekend met het boek Rembrandt als Erzieher. Dat is bekend.
Ja.
En ik denk ook dat Rembrandt als Erzieher veel meer invloed heeft gehad als we denken. Dat is een beetje vergeten, Langbeen.
Ja, dat vertelde je me inderdaad net voordat we begonnen op te nemen. Kijk, wat dan interessant is hoe jij je keuzes maakt voor je onderwerp. Want je zou kunnen denken, je slaat af en je gaat uiteindelijk iets over Langbeen doen. Hè, dat had je ook kunnen doen.
Ja.
Maar dat heb je niet gedaan. Je bent bij het idee gebleven om 1898 centraal te stellen.
Ja.
Is dat ingegeven doordat jij in eerder werk het jaar 1965 centraal stelde?
Nee, dat jaar 1965 blijft... Op zich is dat niet...
Je geboortejaar.
Ja, ja, maar dat is op zich niet centraal. Dat is, alles moest van voor 1965 zijn.
Ja.
Maar dat is nog altijd zo. Dat is de standaard, dat is de basis. Dus elke serie die ik maak heeft betrekking op een
Dat is een markering, middels een jaartal.
Ja.
Jij komt een ander jaartal tegen in die biografie van Hans Thoma. En toen dacht ik, ja, dat komt daaruit voort natuurlijk. Maar misschien leidt dat er ook toe dat je daarbij blijft ook. Dan, en dat je het van daaruit, van dat jaar uit blijft bekijken.
In dit geval?
Ja.
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 Nee, maar ik probeer te kijken hoe je, laten we zeggen, je onderwerp afbakent.
Mm-hmm.
En wat voor keuzes je maakt in je werk.
Nou, wat mij verbaasde was dat, en daarom ben ik bij Thoma gebleven, dat hij zo meeging met Langbeen eigenlijk. En dat Thoma nog zo'n grote held is. En dat wilde ik nog... Had ik natuurlijk kunnen zeggen, ja, ik weiger die prijs, want Thoma is niet helemaal oké. Maar dat heb ik niet gedaan, omdat ik deze catalogus wilde maken en ik wilde die tentoonstelling maken. En ik was ook gefascineerd door het idee dat aan de basis van al het kwaad wat gebeurd is in de 20e eeuw. De allerergste misdaad die gepleegd is, überhaupt bijna in de mensheid, maar in ieder geval in de 20e eeuw, is...
Ja, in zoverre wij kunnen overzien.
Ja, ja, goed, ja. Ja. Ja.
Maar naar alle waarschijnlijkheid?
Het is in ieder geval, staat in ieder geval in, heel hoog in de top. Ja. En de basis daarvan is ook... de basis van die theorieën die daar zijn uitgevoerd, die liggen rondom die groep van Cosima Wagner. Die theorieën zijn daar allemaal gevormd. Dan moet ik bijvertellen dat een van de schoonzonen van Cosima Wagner was Henri Tode. Dat was dus die kunsthistoricus van het Stedel Museum in Frankfurt, die Thoma heeft geholpen en gepusht. En de andere schoonzoon was Houston Stuart Chamberlain. Dus de voorganger van Rosenberg en van, zeg maar, van de hele theorie van het antisemitisme. En in dat hart eigenlijk, zeg maar, van de theorie, daar zat Thoma vlakbij. Dus Thoma was niet alleen maar een maler of een schilder die op het platteland een beetje sympathieën had voor nationalistische, völkisch-nationalistische of antisemitische theorieën. Nee, hij zat midden in de wortelpunten van waar dat allemaal uit ontstaan is.
Ja, wat nou interessant is dat je los van deze connectie, als je het werk ziet, zou je misschien zelfs kunnen zeggen dat het Thoma een schilder is van een wat naïef oeuvre.
Ja.
En dat wordt volledig onderuit gehaald.
Ja, want hij gaat voortdurend...
Als je weet van zijn sociale omgeving.
Ja, sorry, dat ik jou nieuw hij schildert ook voortdurend kinderen. En het kind is ook het ideaal en het is het meest onschuldige. En dat blijft hij steeds doen, dat heeft hij gedaan vroeg. En dat heeft hij later ook weer gedaan. En Langbeen spreekt ook voortdurend over kinderen in Rembrandt. Als het hier de onschuld van kinderen, het blonde onschuldige kind. En dat contrast. En Thoma wordt een beetje gezien als een oude, een vriendelijke opa. Die hele onschuldige schilderijtjes maakte. Maar... ik denk ook, natuurlijk is hij is niet de aanstichter van dat alles, maar hij was wel, waar je mee omgaat, word je mee besmet, zeggen ze. En hij zat wel precies in die kringen en hij had geen andere vrienden. Al zijn vrienden, ik heb een keer een lijst gemaakt met alle mensen waarmee hij bekend was, ook met zijn studenten waarmee hij veel contact heeft gehouden. Er is een heel klein deel maar die onverdacht is en de rest is of twijfelachtig, maar de grootste lijst, dat zijn allemaal mensen die... als ze lang genoeg geleefd hebben, nazi's zijn geworden. Thoma heeft die kans niet meer gehad, omdat hij in 24 is overleden. Maar hij zat er zo dichtbij.
Ja, hij zou ook in 1939 al 100 zijn geweest.
Ja, dat had hij niet gehaald. Ja. Maar goed, dat heeft me gewoon gefascineerd, dat idee. En ik vond dat moest ook bekendgemaakt worden, dat Hans Thoma niet die... niet alleen maar die aardige, lieve opa is. Maar ja. Dat hij... En ik wil dat ook niet zo van... ik wil hem nu aan het kruis nagelen... of ik wil hem als cancelen of zo. Dat wilde ik hem niet cancelen. Maar ik wilde wel... Het wordt me natuurlijk niet heel erg in dank... Het wordt me wel in dank afgenomen enerzijds... maar anderzijds ook niet.
Maar je bent heel terughoudend, hè? En dat is, denk ik, gewoon je manier van werken. Dus niet specifiek met betrekking tot dit onderwerp... Want kijk, als je die beelden ziet, het is niet zo dat je naar een werk kijkt waarin dat conflict direct naar voren komt. Ja, want je had bijvoorbeeld, nee. Omdat jij ook vaak tekst en beeld combineert, ja, dat gebeurt hier ook een aantal keer, maar dat doe je op zo'n manier, want je had ook passages...
Nou, dat heb ik wel gedaan in dat boek. Hè? Er staan passages tussendoor.
Nee, tuurlijk. Nee, in het boek wel. Ja, dus in het boek heb je stukken van Langbeen, van Thoma, ook van andere mensen. En in het boek zeker. En het boek, dat is ook een werk op zich. Hè? Dat is
een kunstenaarsboek.
Een kunstenaarsboek. Ja, nee, zeker. Maar in de tentoonstelling hier, ik weet niet hoe dat in Bernau is, maar Want die tentoonstelling heb ik niet gezien. Maar valt het me op dat datgene wat je in het boek doet, want daar kan je monteren, hè, een pagina tekst en een paar pagina's beelden en dan weer wat tekst. Wat je ook in je werk kan doen, is dat jij tekst in je beeld brengt.
Ja, dat had ik ook kunnen
doen. En dat had je kunnen doen, ja. Waardoor je dat heel erg had aan kunnen scherpen. Dat ja, die kritische blik op Thomas.
Maar het is mijn neveneffect van het werken, want dat is niet waar het werk over gaat.
Ja,
het is,
en dat valt me dus op dat jij dat conflict in die zin niet daarop zoekt.
Nee, ik drijf het ook niet op de spits.
Ja.
Maar het is zo dat... heb ik even kwijt wat ik wou zeggen. Oh ja, nee, ik heb het in het boek wel gedaan. En in de tentoonstelling in Bernau zijn er wel teksten tussendoor. Maar ook niet de allerergste teksten. Dus,
maar tussendoor, dus, maar dan heb je gewoon tekstpanelen.
Nee, tekstpaneel midden in zo'n blok, zeg maar.
Ja,
dat is dan één tekstpaneel.
Ja.
En dan ook met die schrijfmachine letter. En daar was ook kritiek op dat ik die schrijfmachine letter gebruik. Want die is namelijk niet 19e eeuws. De fototechniek is 19e eeuws, ja. Maar de schrijfmachine letter niet. Maar dat is omdat die schrijfmachine letter in het boek, dat is een verwijzing naar, of een soort hommage, aan de film van Hans-Jürgen Sieberberg. Ik weet niet of je die kent, maar
nee,
dat is echt een aanrader op YouTube. Dat duurt 4 uur. En daar interviewt hij Winifred Wagner. Winifred Wagner is een van de...
Ja, daar wordt aan gerefereerd. Inderdaad.
Ja, daar wordt ook over geschreven. En Winifred Wagner is een de vrouw was dat van een van de zonen van Wagner. Die was veel jonger. Dus en dat interview uit 1976. En daar spreekt ze vrij uit over hoe dat dan functioneerde met Hitler in Bayreuth. En vraagt zich ook af waarom iedereen altijd zo boos is op Hitler. Want het was nog zo'n aardige man. En vooral zo leuk met de kinderen. Dat is echt een fascinerende film. En hij gebruikt daar tussendoor, gebruikt hij korte teksten met schrijfmachineschrift. En daarom is dat een kleine verwijzing naar Sieberberg.
Kijk.
En die Sieberberg is ook altijd met die oorlog bezig geweest. Die heeft ook een 7 uur durende film gemaakt. Die heet Hitler. En het duurt 7 uur.
Ik ga het opzoeken.
Ja, zoek het op. Vooral dat ding met Winifred Wagner. Moeten we niet iedereen moet niet gaan kijken, want dan halen ze het misschien weg van YouTube. Maar...
Die beelden die we zien, zijn dat foto's die je dan ook zelf hebt gemaakt?
Ja, nou wat ik...
He, want we hebben 1898 en dan lijkt het net alsof je alleen maar inderdaad werk maakt op basis van historische foto's. Maar ik zie ook beelden met een moderne windmolen bijvoorbeeld.
Ja, nee, wat ik normaal altijd deed was oude foto's natekenen.
Ja.
Voor mij was het eigenlijk ook een soort vorm van fotografie. Dus oude foto's van voordat ik geboren was, voor 1965, natekenen. Dat doe ik hier ook. Een deel daarvan zijn grote tekeningen. Die zijn allemaal gebaseerd op foto's uit het jaar 1898. Dus uit van de feestelijkheden rondom de kroning van Wilhelmina. En de foto's zijn een soort nieuwe poot in mijn werk. Omdat ik nu heb uitgevonden dat ik ook fotografie kan gebruiken. Maar dan moet ik het gebruiken als reportage van een gebeurtenis van voor 1965, dan kan het dus wel. Dus als ik nu zeg maar iets onderzoek van voor 1965, kan ik de reportage nu fotograferen op de plek waar het gebeurd is, of enzovoort. En dat is hier eigenlijk gebeurd. Hier heb ik de reis nagereisd die hij ondernomen heeft. Hij woonde bij Frankfurt in die tijd, is toen naar zijn moeder gereisd in Bernau. Daar spreken we allemaal over 1898. En van Bernau is hij naar Scheveningen gereisd. En daar heeft hij een week vakantie gehouden. En toen heeft hij een paar steden bezocht in Nederland. En is naar Amsterdam gegaan.
Amsterdam, de grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum.
En intussen heeft hij dan ook nog in...
Marken is hij geweest.
In Marken is hij geweest als toerist. Ging hij naar Marken op het eiland. En dat heb ik nagereisd en daar heb ik nu gefotografeerd, maar weer afgedrukt met een oude techniek uit de 19e eeuw. Een techniek die uitgevonden is in 1850. Gomdruk heet dat. Die is toen weer snel verlaten, omdat hij niet zo precies is. Het is een tamelijk, het is moeilijk om met die techniek om alle grijstonen goed te krijgen.
Ja, nee, er zijn heel veel variabelen. Er zijn heel veel beslissingen die je kunt nemen. Als fotograaf, drukker, kunstenaar, waardoor je het beeld kunt veranderen.
Ja. Ja, maar nu heb ik gekozen om die reportage te maken van die reis, op die plekken te fotograferen waar hij was. Maar natuurlijk gebruikmakend ook van digitale technieken, maar uiteindelijk af te drukken met deze techniek gomdruk. En precies in 1890 is die gomdruk heeft ook weer een hoge vlucht genomen, tijdelijk, omdat kunstenaars het ook weer gebruikt hebben in 1890.
En was daar een specifieke reden
voor? Nou, ik geloof, als je niet zo goed kon tekenen als kunstenaar, kon je met die gomdruk kon je een foto zo afdrukken dat het een beetje leek op een tekening en je kon er dan ook nog een beetje overheen tekenen. En dan had je een hele sfeervolle
plaat
geproduceerd. Dus veel kunstenaars deden dat. Of veel fotografen die misschien zichzelf te veel, die liever kunstenaar wilden zijn, die gebruikten die techniek om het een beetje dromeriger te maken. Om het een beetje, dat is het effect van die gomdruk, dat het een dromerig effect geeft.
Of een schilderachtigheid.
Een schilderachtigheid, ja, precies. Ja. Het is heel schilderachtig.
Zo'n onderwerp, als je dat dan kiest, weet je, wanneer weet je of dat uitgeput is voor je? Want er is zoveel, want je hebt nu dat zo afgebakend, hè, 1898. Is die Hans Thoma, is dat nu klaar voor jou dan?
Nee, dat is niet klaar, want ik vind het juist intrigerend dat dit de wortelpunten van het kwaad zijn. Dit is het allereerste, natuurlijk is antisemitisme veel ouder, maar deze vorm van antisemitisme die dan in de 20e eeuw, of van wat dan in het Nationaal Socialisme gebeurd is, die gronden daarvoor, dat allereerste begin, ook dat idee de dictator die Duitsland nodig had, die heimelijke keizer, dat ligt allemaal daar bij Langbeen en bij die club waar Hans Thoma mee bevriend was. En dat wil ik later nog in een paar andere series, wil ik dat voortzetten tot ik bij mij uitkom. Via de Tweede Wereldoorlog. Omdat een andere serie waar ik nu mee bezig ben, samen met een filmmaker, dat zijn we nog aan het ontwikkelen, maar dat gaat over de arbeidseinsatz. Want mijn grootvader is ook naar Duitsland afgevoerd, afgevoerd, moest naar Duitsland om te werken. Ja. En dat heeft heel veel invloed gehad. Natuurlijk is het allemaal niet zo erg als andere families beleefd hebben. Maar ik geloof alle Nederlandse families en later ook Duitse families. Ik bedoel, die hele Tweede Wereldoorlog heeft zoveel invloed gehad op die generatie en op de generaties daarna. Dat ik dat interessant vind. En ik merk dat het bij mij en mijn familie ook een invloed heeft gehad. Op mijn grootvader die naar Duitsland gebracht is. Mijn grootmoeder was alleen met kleine kinderen thuis. Mijn moeder is daardoor beïnvloed als je klein bent. En al die angst en al die toestanden om je heen vinden plaats. Dan heeft dat invloed op je. En dus heeft het ook weer invloed op mij. Dus gek genoeg kom ik via al die series, vind ik gewoon interessant, kom ik bij mij uit.
Ja, maar daar ontkom je niet aan. Sowieso.
Nou, nee, maar ik had het
omdat ook je de wereld natuurlijk vanuit jezelf ook,
ja, natuurlijk,
probeert te verstaan.
Ja. Dus in dit geval wil ik nog verdere series maken die doorlopen tot de arbeidseinsatz, tot nationaal socialisme, tot wat er gebeurd is. Daarom is deze Hans Thoma tentoonstelling, of die dat jaar 1898, is een begin van wat er daarna nog gaat komen.
Ja.
Ik werk nu aan een volgende tentoonstelling in Braunschweig. Die heeft te maken met een school die daar staat voor de leraren voor de Hitlerjugend. Die werden daar opgeleid. Dus een lerarenopleiding voor de Hitlerjugend. En daar ben ik nu aan het proberen, daar komt die Langbeen weer terug, in hoeverre Langbeen en dat boek, Rembrandt als het hier, een rol heeft gespeeld bij de opvoeding van de Hitlerjugend. En van de hele,
precies. En dan probeer je ook te kijken of er inderdaad die grotere invloed,
ja,
grotere werkzaamheid van dat gedachtegoed, hoe verward soms ook van Langbeen
ja, is geweest. Ja, en dat kan je nog verder trekken. Dus naar, dit was een zekere Petersen. Petersen was een pedagoog die Jena-plan heeft ontwikkeld. En die werkte op deze school in Braunschweig, die lerarenopleiding voor leraren voor de Hitlerjugend. Dus daar werden leraren die lesgeven aan de Hitlerjugend opgeleid. Baldur von Schirach was daar de grote baas. En daar ben ik nu aan het rechercheren hoeverre die... Dus Langbeen, die laat ik nog niet los. Die heb ik aan zijn taas.
Duidelijk. Mensen kunnen jouw tentoonstelling zien in Bernau tot wanneer?
Oktober, 12 oktober.
Ja, precies. En de tentoonstelling bij Martin van Zomeren, Pastor, die is te zien, die opent vandaag dat we het opnemen.
Het wordt en dan 5 weken later open.
Uitgezonden. En dan is het tot in half oktober is het dan te zien.
Ja, eind oktober. Ja. Half oktober. Ja.
Marcel van Eden.
Dankjewel.
Dankjewel.
Jij bedankt.